probeer ook, zeg maar, mijn kennis. Dat zie ik ook als mijn plicht. Ik vind het, ik ben verslaafd aan het opdoen van kennis. Dat vind ik superleuk.
Herkenbaar.
En ja, dat jullie net zo. En ik vind het gewoon, ik denk dat ik op mijn manier de boodschap kan overbrengen naar mijn doelgroep dan. Want het geldt absoluut niet voor iedereen die dat ze het ook begrijpen. Mm-hmm. En als je het begrijpt, dan kan je pas iets veranderen.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook en Instagram onder Metabool Gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud, Google Podcast en de Apple Podcast App. Allen onder Metabool Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabool Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld waarin mensen in 10 modules de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures oplossen, maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt? Of heb jij chronische klachten? Neem dan eens een kijkje op www.metaboolgezond.nl en neem contact met ons op. Tot ziens in ons programma.
Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast. En vandaag hebben we wederom een gast.
Ik dacht dat ik ging zeggen goedemiddag, goedemorgen of goede avond. Ah, ja. Al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
Nou, zullen we het even overnieuw doen?
Nee, ga maar door.
Oké. Nou ja, we hebben vandaag dus weer een gast. Vivian, welkom.
Ja, dankjewel.
En nou ja, we starten eigenlijk altijd om de gast te vragen om een kleine introductie van zichzelf te doen.
Oh,
dus bij deze,
nee.
De microfoon
dat
is voor jou.
Dat had ik niet gezegd van tevoren. Nou ja, ik ben Vivian Rijs, moeder van 2 prachtige kinderen. En ik help vrouwen met het herstellen van hormoonbalans. Ik ben ortomoleculair therapeut. Inmiddels, nou ja, daar ken ik Menno ook van. Jou helaas niet, maar KPNI opleiding samen doorgelopen. En ontzettend veel geleerd. Ik heb me de laatste jaren echt verdiept in de hormoonhuishouding van de vrouw. Ik ben dus officieel hormoontherapeut, zeg maar. En ja, ik vind hormonen gewoon het allerleukste. En daar kan ik uren over praten, omdat alle vrouwen... Ik help vrouwen, dus ik praat vandaag met name over vrouwen. Met het herstellen van de hormoonbalans. Omdat er zoveel klachten zijn die wij als vrouwen voor lief nemen. En wat we eigenlijk helemaal niet voor lief hoeven te nemen. Dus dat is mijn missie. En ik heb een platform, een online platform, dat heet Viv Online. Daar help ik eigenlijk al 8 jaar lang, of niet alleen ik, maar met experts, hebben we daar veel artikelen geschreven over gezondheid en natuurlijk ook steeds meer over hormonen. En ik heb ook nog boeken geschreven. Ik zou het bijna vergeten. Ja, herstel je hormonen een paar jaar geleden en help ik van niet af. Die ook wel met de visie vanuit de PNI, ja. Eigenlijk. Ja.
Ja. Ik heb wel eens gezien dat je ook in het verleden daarvoor al boeken had geschreven.
Ja, ben je nu heel ver terug? Uh-oh. In een totaal ander genre.
Is dat zo?
Nou, niet helemaal. Want het ging
ook over voeding en zo.
Ja.
Over eten
en zwangerschap
menus en
ja.
Dergelijke.
Ja.
Ja. Dat is toch niet zo heel
anders? Nee, nog veel. Ik dacht dat je dat bedoelde. Ik heb 20 jaar geleden, zeg maar, mijn eerste boekje... Nee, niet 20 jaar geleden. 17 jaar geleden mijn eerste boekje geschreven.
Vertel.
Dat heette Hoe word ik een superman? En dat ging over zwangerschap. Ja. Maar toen was ik wel al met voeding bezig, maar nog niet zoveel. Dat is meer een modeboekje eigenlijk.
Oké. En als je dan vergelijkt de dingen die je destijds in dat boekje hebt geschreven, 17 jaar geleden, met de kennis die je toen had.
Ja, joh. Ik kan het niet eens meer lezen.
Oké. Ja, dat vroeg me
dat
dus
heb
af.
Ik al bij mijn eerste boek. Mijn eerste boek, Gezonde met Viv, is nu 4, ja, bijna, die bedoel jij.
Ik eigenlijk.
Die is al bijna 5 jaar uit, 4 jaar nu. 4, 5 jaar, ik weet niet exact. Maar natuurlijk, dat is gewoon een goed basisboek. Maar ja, je weet je, inmiddels heb ik weer in die 4, 5 jaar zoveel meer opleidingen gedaan. En ja, en zoals het ook is in deze wereld, de kennis verandert ook.
Ja.
Dus je moet jezelf ook blijven opleiden eigenlijk.
Die kennis die neemt natuurlijk toe. En dan vooral als je gaat kijken naar hoe werkt het en hoe komt het dat het werkt zoals het werkt.
Ik sta nog steeds achter het boek hoor, Gezonder met Vief. Want het is voor heel veel mensen een hele mooie eerste stap naar een gezondere leefstijl. Mm. En dat was ook de bedoeling. En wil je dan verdieping, ja, dan zijn die andere boeken natuurlijk veel meer van deze tijd.
Juist. Nou ja, wat wij in onze metabole reset methode zeggen, is dat wij in de opleidingen die we gedaan hebben, uiteindelijk in die laatste opleiding eigenlijk de handleiding gekregen hebben over hoe dat het menselijk lichaam eigenlijk werkt.
Ja.
En voor mij heeft het enorm veel gebracht, die kennis. Vooral in het begrip, want wij behandelen natuurlijk mensen ook, waarom dingen in de behandelkamer niet werken zoals je dacht dat ze zouden werken op basis van de opleiding die je had gedaan.
Ja.
En nou ja, daar is dan bij ons de metabole reset methode uit gerold. En denk ik dat als je gaat kijken naar onze... Ja, we hebben enorm veel raakvlakken in wat we vertellen.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat het ook altijd terug te brengen is naar een aantal basisdingen die mensen kunnen veranderen. Hoe was het ook weer? Kleinste verandering maakt het grootste verschil.
Ja, maar dat is ook echt zo. Dat is ook echt zo.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld wat wij wel echt superveel in de praktijk denk, nou, volgens mij heb jij dat ook. Zeker nu is de vraag over gewicht.
Ja.
Natuurlijk jouw laatste boek ook over. En ik was wel benieuwd hoe jij omgaat met al die stigma's die bestaan rondom afvallen. Want er wordt natuurlijk nog steeds klassiek. En ik ervaar dat dagelijks in de praktijk door een diëtist bijvoorbeeld gezegd van... Pak zes eetmomenten.
Zes eetmomenten, ja.
Hoe zijn de mensen die jij begeleidt? Hoe vlieg je dat aan?
Nou ja, precies wat jij zegt. Ik krijg ook dagelijks DM'tjes op Instagram van mensen die zeggen... ja, maar je moet toch juist helemaal geen fruit eten als je wil afvallen? Of juist alleen maar en geen eiwitten? Er zijn natuurlijk heel veel tegenstrijdigheden in sowieso in ons vak. Daarom vind ik voor mij, ik hou me heel erg vast aan de PNI-leefstijl, omdat het mij zelf heel veel heeft gebracht en de mensen die ik begeleid heb en met mijn boeken en mijn online programma's. Ja, ik zie gewoon het resultaat. Dus
ja, je weet dat het werkt.
Voor mij werkt het en voor heel veel mensen die ik dus begeleid heb ook. En natuurlijk zijn er altijd een aantal mensen die misschien kortstondig heel weinig calorieën moeten eten om dan uiteindelijk iets te veranderen. Ieder lichaam is anders, maar ik weet wel dat dit werkt. En ik zie ook wel dat mensen steeds meer een beetje meer informatie eigenlijk tot zich krijgen en niet meer zo vasthouden van alleen maar je mag moet minder calorieën eten of alleen maar light producten. Mensen lezen en horen natuurlijk ook steeds meer, zeker als ze een podcast zoals dit gaan luisteren. Ja.
Ja, ik heb wel eens gehoord dat het ongeveer 20 jaar duurt voordat een totaal nieuw inzicht echt gemeengoed wordt en geaccepteerd wordt.
Geloof ik wel. Ja,
dus dat is ook een forse periode, maar daar dragen wij dan aan bij om die 20 jaar succesvol door te komen over dit soort dingen.
Ik mag hopen dat wat korter duurt dan 20 jaar.
Ik denk dat suiker begint nu bij de meeste mensen, dat daadwerkelijk iets bijdraagt aan gewichtstoename of dat het ons niet gezonder maakt, dat het onze darmflora aantast, dat het misschien wel zelfs tot een depressie kan leiden, al dat soort dingen. Ik denk dat mensen dat nu pas een beetje gaan zien en begrijpen.
Ja.
Terwijl er al heel lang heel veel literatuur over is.
Dat bedoel ik. Ja. En ik praat er ook al 10 jaar over.
Ja, kun je nagaan, 10 jaar ook al dus. Sowieso.
Ja, ja.
Ja, 10 jaar geleden was ik zeker op een andere plaats dan nu.
Ja. Ja,
ik heb jou zien binnenkomen bij de PNI-opleiding. En hoe jij er dan nu uitziet, is echt een totale andere man.
En dat is echt door te doen wat we in de opleiding hebben geleerd.
Ja. En ik zal je zeggen, ik was vroeger een meisje, of een vrouw, een jonge vrouw, die altijd lichamelijke klachten had. Altijd. Ik had altijd last van mijn darmen, moe. Ik weet niet, ik was gewoon nooit helemaal lekker in mijn vel. En allerlei therapeuten afgelopen, homeopaten, acupunctuur. Ging echt van het een naar het ander. Ik denk dat het echt me duizenden euro's heeft gekost. En ik zou, sinds ik zelf die reis ben gaan maken, eerst bij Leo van der Zijde, dus echt de hormoontherapieën en de orthomoleculaire voedingsleer bij mijn Natura Foundation. En toen PNI. Nou, dat heeft voor mij een wereld van verschil gemaakt met mijn eigen gezondheid.
Ja, er zijn bij mij ontelbare kwartjes gevallen in die 3 jaar opleiding. Dat is echt ongelooflijk.
Ja, ik ook. Ik die vage klachten waar ik echt, nou, ik denk wel 15 jaar last van heb gehad, die heb ik niet meer. En tuurlijk heb ik ook wel eens een keer een slechte dag of een paar weken dat je even denkt, nou, ik zit wat minder in mijn energie. Maar ik kan het altijd wel herleiden waar het door komt.
Precies.
En als je dan kunt herleiden waar het van komt, Vivian, wat is dan de nummer 1 oorzaak?
Nou, bij mij absoluut stress. Bij iedereen, denk ik.
Ja, nou ja, dat denk ik ook.
Ja,
maar goed.
Weet je, en stress is natuurlijk zo'n ruim begrip. Hè? Want wat is stress? Wat is stress voor mij? Wat is stress voor jou? Dat kan totaal iets anders zijn. En de ene is gewoon wat stressbestendiger dan de ander. Ik ben van nature redelijk stressbestendig. Maar mijn lessen die ik de afgelopen jaren heb moeten leren waren vrij hard. Dus op een gegeven moment dan heb je ook een breekpunt. Snap je? Dus op een gegeven moment zegt je lichaam toch echt, hey, en je kan wel door willen rennen, omdat je wilskracht denkt van, hey, dat kan ik. En je fysiek toch wel redelijk sterk bent, omdat je precies wel weet wat je moet slikken en eten en moet doen. Maar uiteindelijk gaat iedereen een keer onderuit. En dat heb ik aan de lijf ondervonden, ja.
Ik heb van de week een stukje gelezen en dat heb ik volgens mij gisteren aan jou laten zien. Dat gaat over het feit dat pijn een klacht is die het laatste noodsignaal is van je lichaam.
Ja, ja, ja.
En voordat je in een situatie terechtkomt waar je last krijgt van pijnklachten en dergelijke, zijn er al veel subtielere aanwijzingen geweest van je lichaam. In de vorm van beperkte bewegelijkheid, in
vermoeidheid.
De vorm van stijfheid, vermoeidheid, zwelling, je enkels die opzwellen of iets dergelijks. Ja. En dan was het einde van het verhaal was, and then if you don't listen, pain punches you in the face.
Yeah.
En dat heb jij dus ook gewoon letterlijk meegemaakt. Je bent gewoon echt in je face gepunched.
Letterlijk.
Zeg maar. Niet door pijn, maar...
Yeah. Yeah.
En dat eigenlijk zijn het allemaal signalen. En Leo heeft het, Leo Pruimboom van de opleiding KPNI in Nederland, dus CPNI Europe, die heeft het natuurlijk in de lessen al ontelbare keren uitgelegd dat een emotie, een gevoel, een uitnodiging is om te veranderen.
Yeah.
En als we niet luisteren, en we blijven doorgaan en volharden
en die luisteren wel moet voelen.
Exact, precies dat.
Ja. Ja, en als je dan ook bedenkt dat het voor elke persoon ook weer anders is. Ik had vandaag iemand in de praktijk en die eet ongezond. Die heeft ook al wat moderne westerse problematiek, waaronder een diabetes type 2. Maar deze man die ervaart dat niet als een probleem. Dus daar zit ook...
En dan is er niks op te lossen, hè?
Nee.
Ja, precies. Dus er zijn allerlei signalen. Maar hij interpreteert die signalen nog niet. En dan kom je natuurlijk ook wel een keer aan de grens. Maar wij kennen de signalen nu.
Ja.
En als we die kunnen interpreteren, dan ben je natuurlijk wel het ergste voor. En dan kun je op de rem trappen of iets veranderen. En
nou, ik zie nu signalen en waarvan ik denk, Jezus, die had ik 20 jaar geleden ook al. En daar ben ik gewoon aan voorbij gegaan. Constant maar door. En op een gegeven moment zegt je lichaam echt, of het nou maakt niet uit wat het is, maar er gaat een keer een moment komen dat je lichaam zegt, oké, en nu moet je toch echt even luisteren. En bij mij was die les dan even heel hard.
Maar je hebt wel geluisterd.
Maar ik heb wel geluisterd, maar het blijft mijn valkuil. En dat denk ik dat heel veel mensen dat zo ervaren. Ik weet nu wel wat mijn valkuil is. Mm-hmm. En ik voelde me, denk ik een paar maanden geleden, dacht ik, daar ga ik weer. Als ik nu dit zo door ga doen, ga ik weer.
En je hebt dat moment aangegrepen om op de rem te trappen?
Ja.
Ja, heel goed.
Ja, ja, dat moest ook. Ik moest mezelf daarin beschermen. Ik ben wel verantwoordelijk voor 2 prachtige kinderen. En ik ken mezelf inmiddels goed genoeg dat ik aan mezelf voorbij ren. En ik denk dat de problematiek van deze tijd, en zeker van vrouwen is, die natuurlijk hun kinderen en het gezin eigenlijk toch altijd op 1 zetten en vinden dat ze alle ballen in de lucht moeten houden. En dat de maatschappij zich dat ook een beetje vraagt van de vrouwen.
Absoluut.
We zijn niet meer, eigenlijk werken vrouwen pas vanaf de jaren 70. Op deze manier zoals wij nu werken.
Je bedoelt dat ze een dubbele baan hebben sinds de jaren 70.
Ja, ja. Ja. Ja, een dubbele baan. Dus huishouden en nog werken.
Mm-hmm.
En dat klinkt, dan denk je, jaren 70, maar dat is nog niet zo lang geleden, hè?
Ik was er toen al.
Ja, nou ja, ik ook, want ik ben van 77. Maar
kun je nog net niet.
Maar kun je dus voorstellen dat wij het zo normaal vinden dat een vrouw ook een baan moet hebben en moet werken, moet meebetalen aan de hypotheek. En ik doe er net zo goed aan mee, hè? Dus er is ook totaal geen oordeel of wat dan ook. Want ik snap het, je wil ook een onderdeel zijn van de maatschappij. Maar dan nog in combinatie met een gezin, kinderen. wil je ook nog eens leuk sociaal leven, je wil leuk wonen, we willen nog naar de sportschool, er wordt van alles van ons gevraagd. Vind je het gek dat die vrouwen allemaal eigenlijk zoiets hebben van, ja, want daar de eerste klacht waar ze bij mij mee komen, ik ben zo moe, ik weet gewoon niet meer waar ik de energie vandaan moet halen.
Ja, als je, ik weet niet, 7 keer, laten we zeggen 18 uur, 70, 126 uur in een week hebt, waar je voor 130, 140 uur werk in stopt, dan is het natuurlijk niet zo heel gek dat je moe bent.
Precies. En dan heb je ook nog te maken, in mijn geval was het dan maar, hoeveel vrouwen hebben dit niet elke dag? Gebroken nachten, als je kleine kinderen hebt. Ja. Dus je kan ook, je hersteltijd is er ook niet. Dus ja, ik vind het niet gek dat zoveel vrouwen echt heel veel hormonale klachten hebben. Mm-hmm. Constant toch het gevoel hebben van, ik voel me eigenlijk uitgeput. Ik ben gewoon niet in mijn volle energie. En helemaal vrouwen die ook dadelijk richting die menopauze gaan. En die perimenopauze is eigenlijk waar ik zelf ook nu naartoe ga. Weet je, ik ben 44. Ja, ik voel me nog hormonaal topfit. Maar dat komt omdat ik ook weet wat ik moet doen. Maar er zijn veel vrouwen die richting die 40 plus. En echt voelen van, wat gebeurt er nu ook nog eens met mijn lijf?
Nou, dat is wel bijzonder. Want ik ken ook wel vrouwen die gewoon ruim in de 50 zijn. En die gewoon nog clockwise iedere 28 dagen. Maar echt 28 dagen, hè? Ja. Menstruatie
dat,
hebben.
Dat kan ook. Ik ben nu een online programma aan het maken voor vrouwen 40, 60. Omdat er zijn echt pas vrouwen die op hun 57ste pas echt zeggen, oké, toen is het bij mij pas helemaal gestopt.
Ik hoorde vandaag dat de gemiddelde leeftijd van de start van de menopauze, dus dan ben je een jaar na je laatste menstruatie.
Ja.
In Amerika is 52, gemiddelde leeftijd. Ja.
Maar de meeste vrouwen ervaren echt zo rond mijn leeftijd, 44, 45, 46, daar beginnen de klachten. Dan word je onregelmatig ongesteld, je progesteron neemt af, dus je slaapt minder goed, je voelt je wat angstiger. Je denkt in één keer, hey, ik was altijd die hele die goede zakenvrouw en ik voelde mezelf verzekerd. En in één keer word je een beetje onzeker en een beetje wiebelig, dat je denkt, vroeger had ik daar nooit last van. Ja, dat heeft allemaal te maken met die daling van die hormonen.
Beetje PHPD-syndroom, pijntje hier, pijntje daar.
Ja, maar echt. En daarin ook niet serieus genomen worden. Want het is wel echt. Ga maar aan de pil.
Ja.
Of neem maar een paracetamol. Of doe het maar rustiger aan. Maar ja, dat rustiger aan, dat kun je wel proberen. Maar als je niet echt weet waar jij van oplaat. Weet je hoeveel. Ik geef mijn lezingen en ik zeg altijd even. Oké, neem even 10 minuutjes voor jezelf. Ze hebben altijd een mooi boekje. Schrijf even op waar je van oplaat. Dan zie ik vrouwen echt om zich heen kijken van.
No clue.
Van een beetje op mijn telefoon Instagrammen.
Ja, daar laat
je
niet van
op. Dat is echt geen opladen. Nee. Maar alleen al die vraag jezelf stellen, kan heel voor mij is het echt belangrijk. Ik moet wandelen. Ik moet even elke dag in die natuur. Ik woon ook aan de bossen. Daar ben ik super dankbaar voor. Heb ik mijn huis ook een beetje op uitgekozen. Maar dat heb ik elke dag nodig. Als ik dat niet doe, heb ik er last van.
Ik weet nog dat jij vorig jaar in de opleiding vertelde dat jij Instagram van jouw telefoon had gegooid.
Ja. Die is er ook, maar die gooi ik er bewust 1 of 2 dagen per week op. Ik heb natuurlijk wel de luxe dat ik een team heb. Dus dan ben
jawel,
ik.
Maar goed.
Maar dat kan, die luxe niet, kan eigenlijk iedereen zich permitteren. Want
dat doe je wel met een reden.
Doe ik met een reden. Instagram is voor mij echt afleidend. Dus. En ik ben daar gevoelig voor. En dan zit ik er toch veel te lang op. En dan zie ik mijn kind naar me kijken. Van mam, wat ben je nu eigenlijk allemaal aan doen? Weet je, en dan denk ik, ja, wat ben ik ook inderdaad allemaal aan doen? Dus dan gooi ik hem bewust op maandag, dinsdag. Dan zet ik hem erop. En de andere dagen, dan is hij eraf.
Nou, het bewust worden ervan is het belangrijkste.
Is echt de eerste stap. En al wat jullie net ook in het begin al zeiden. Van ja, het gaat met kleine stapjes. Al zou je alleen maar die bewustwordingen, zou dat je eerste stap zijn. Ga je al zoveel meer mee bereiken?
Als je nog nooit bewust bent geweest, dan zijn die kleine dingen, die gaan superveel veranderen.
Dat is het. Ik help vrouwen, ook 1-op-1, maar ook online. En soms dan hebben we het niet eens in het 1-op-1 gesprek gehad over hormoonhuishouding. Mm-hmm. Er komt gewoon iets. Er komt altijd wel iets naar boven waarvan ik denk, oké, dit is waar diegene door uit balans is. En soms dan lopen ze hier de deur uit en denken ze, ja, nu is bij mij het kwartje gevallen. En dan gaat de rest ook vanzelf, want dan wil je ook op je voeding letten. En dan wil je ook anders gaan bewegen.
Maar dan kost het geen moeite meer.
Dan kost het geen moeite. En ik heb ook vrouwen die hier komen en die zeggen, ja, ik mag alles zeggen, maar mijn wijntje neemt echt niemand van me af voor. Die ga ik toch elke avond blijven drinken. Ja, en dan zeg ik, oké, maar dan is je noodzaak om te verbeteren en te veranderen. Ja. Niet hoog genoeg. Dan zie ik je over 1 jaar of 2 jaar wel weer.
Ja. Ik krijg wel eens mensen in de praktijk die zeggen van, u bent mijn laatste hoop.
Ja.
Ja, ja, ja.
En dan zei ik van, nou, dan heb ik liever dat je gaat, want ik wil je de laatste hoop niet opnemen.
Nee. Ja, ja.
Ja, nee, ja, absoluut. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet waar, maar...
Nee, ik snap het. En dat heb ik ook. Maar dan zie ik dus waar mensen toe... Dat veel mensen ook niet bereid zijn om iets te veranderen.
Ja.
En die kun je dus ook in feite niet helpen.
Nee, maar ik heb het bij mezelf ook gezien. Ik wist lang dat ik moest stoppen met rennen. Mijn moeder zei altijd, jij rent door het leven. Ja, ik rende ook door het leven. Dat is gewoon mijn constitutie. Omdat ik veel dingen leuk vind en enthousiast ben en ook best veel energie heb. En dan ga ik net zo lang door totdat die batterij op is. En dan in één keer is er helemaal niks meer. Ja. Ja. En dat heb ik moeten leren. Mm-hmm. Om constant een beetje toch net onder... dat hij nog een beetje opgeladen blijft. Ja.
Ik stel ook wel eens de vraag in de praktijk, ook misschien een beetje andersom dan van, wat vind je nou, als je er zo over nadenkt, het moeilijkste om eventueel te gaan veranderen? Nou, dan komt er een antwoord. Dan zeggen ze, nou, stoppen met het drinken van cola.
Ja.
Zeggen, nou, oké, dan gaan we daar niet mee beginnen. Dat kan ook ergens juist wel motiverend werken. Omdat ze dan de eerste verandering gemakkelijker vinden en die misschien al een groot verschil maakt.
Ja.
Ik heb ooit een patiënt gehad met maagklachten die ook een liter cola per dag dronk.
Oh. Weet je? Ja, dat was ik.
Ja.
Oh ja? Echt waar?
Ja.
Ja.
En daar ben je ermee gestopt en toen was het...
Nee, natuurlijk niet.
Nee, niet direct. Nou, dat is dan eigenlijk ook een beetje mijn verhaal, hoe ik in ieder geval ook mijn zwakte en signalen heb leren interpreteren. Want eigenlijk van de een op de andere dag is dat zo gegaan. Ik had altijd iets van Rennie of Omeprazol badkamer liggen. En ik stond daar op een dag voor die spiegel en ik zag dat doosje. En ik besefte me eigenlijk van, wacht even, volgens mij heb ik het al een tijdje eigenlijk niet gepakt. Dus ik ben eens op gaan letten die dagen daarna. En ik had eigenlijk gewoon geen last van mijn maag. Toen ben ik gaan terugdenken van, wat is er dan veranderd?
Anders gedaan, ja.
Ja. Nou, dat was de relatie die ik dik 10 jaar had gehad. Die was verbroken. En dat was eigenlijk bijna op de dag na was dat te terug te herleiden dat die klachten weg waren.
Oh ja.
En dan is dat dus eigenlijk een signaal wat je misschien 10 jaar, maar misschien ook maar 2 jaar hebt genegeerd.
Ja, ik denk een jaar of 4, 5. Want ik ben bij jou geweest. Ik heb andere dingen gedaan. Ik heb natuurlijk alle fysieke dingen uitgezocht en geprobeerd. En toen bleek dit het eigenlijk te zijn. En dat ik die cola niet verdroeg, dat had natuurlijk te maken dat die maag gewoon onder stress stond.
Ja.
Ja, want
niet wil zeggen dat cola goed is voor je maag. Maar
nee, maar ik herken dat heel erg. Bijvoorbeeld, er komen veel vrouwen bij mij die libido-problemen hebben. Hm. En tuurlijk verandert hormonaal...
Daar heb jij de oplossing voor?
Nou ja, nee. Nee, als ik die had, dan was ik denk ik...
Dan stonden ze 5 breed.
Ja, serieus. Maar er zijn toch echt ook veel vrouwen die onderschatten wat hun relatie daarmee doet. Mm. En echt ook veel mensen, en ik heb dat zelf ook ervaren, als je niet in de juiste relatie zit, dan is het ook logisch dat libido niet meewerkt, zeg maar.
Ja, je hebt als je geen connectie hebt, dan is het klaar.
Als je geen connectie of je voelt je niet veilig in een relatie, zeg maar. Hè? Of je bent misschien na heel veel jaar op elkaar uitgekeken, whatever. Maar ik wil niet mensen nu ergens in de scheiding praten, hoor. Totaal niet. Maar tuurlijk speelt dat mee.
Nou ja, wat je eigenlijk zegt, is dat stress, welke stress dan ook, impact heeft op het functioneren van al je hormonen. En dus ook op je libido.
Precies.
Want als het niet veilig is, ja, dan is niet het beste moment om aan voortplanting te doen.
Precies.
Om het maar even zo simpel te zeggen.
Ja.
Ja, en daarbij moest ik net ook al aan denken, Joe Schaefer, degene waar wij de kinesiologie, de spiertesten hebben gevolgd. Die zei ooit, als het over hormonen gaat en je wilt het verschil duiden tussen mannen en vrouwen, dan zijn mannen als een Fiat Panda. En dan zijn vrouwen als Ferraris. Hij is ook een Italiaans, hij woont in Italië. Dus de complexiteit bij vrouwen is nog veel gevoeliger om uit balans te raken als het gaat om hormonen.
Ja, het beetje stress, weet je, alleen al, weet je, onze de stressas bij een vrouw is gewoon ook veel gevoeliger. En
exact.
Dat heeft ook een functie, want wij moeten ook alert zijn om onze kroost te beschermen. En we moeten ook in de nacht die babytjes eerder horen huilen dan de partner. Dat heeft allemaal een functie.
Precies.
Dus tuurlijk slapen wij misschien iets minder goed. En tuurlijk staan we voor het gevoel meer aan dan mannen of kunnen mannen in ieder geval beter uitgaan dan wij vrouwen.
Ja, de nothing box.
Ja, heerlijk, weet je wel. Maar het is om nog even terug te pakken over die relatie en dat libido. Je zult toch, denk ik, als je wel heel happy bent met je partner, daar daar dan toch samen naar moeten kijken. Dat ligt niet alleen maar aan de hormoonhuishouding. En dat je denkt, nou, ik neem even een pilletje en dan is het wel weer opgelost.
Maar dat werkt nooit.
Dat werkt niet. Maar dat werkt met niks, met hormonen. En mensen willen heel graag een quick fix. Nou, dat ervaren jullie ook. Mensen komen bij jullie willen op de bank en dan denken, oké, nu is alles opgelost. Maar al die lagen daaronder, daar zul je toch echt iets mee moeten doen.
Ja, en in lijn daarvan vanochtend had Jan Bommeré, die deelde eentje. If you do not address your childhood traumas, your romantic relationships will.
Precies.
En dat die childhood traumas is vaak onbewust. En hebben alles te maken met veiligheid.
Ja.
Absoluut.
Of beter gezegd, het ontbreken van veiligheid.
Ja, van hechting.
En hechting, inderdaad. Ja. En dan komen we toch weer in de hormonen, want dan hebben we het over oxytocine bijvoorbeeld.
Ja. Mm-hmm. Ja. En weet je hoe helend een oxytocineboost is voor het lichaam? Om die cortisol een beetje te balanceren. Ik zeg ook altijd tegen vrouwen, en dan zit ze hier een beetje van, een orgasme, echt, dames. Het is zo goed voor je gezondheid. En dan zit ze hier allemaal een beetje te giebelen. Mm. Maar ook het knuffelen van met je partner of met je huisdier of met je kinderen. Die oxytocine aanmaakt, die wil je echt stimuleren. Want dat is gewoon de beste cortisol balancer, zeg maar.
Mm-hmm. Ik heb altijd wel een beetje moeite gehad met begrijpen van het verhaal van stress. En hoe heet dat hormoon nou weer eens? Prolactine.
Oh, ja,
prolactine is een hormoon wat je heel veel, wat natuurlijk voor een groot deel verantwoordelijk is voor
melkproductie.
Precies. Ja. En gelukkig is het niet zo dat vrouwen in hun hele leven melk produceren of moeten produceren. Maar het is ook een stresshormoon. En dat is, kun je daar iets over uitleggen?
Ja, dat is best wel ook wel lastig, want het is inderdaad heel gevoelig als cortisol, als vrouwen uit balans zijn en er is stress aanwezig, dan heeft dat al invloed op prolactine.
Ik weet nog bijvoorbeeld dat cortisol en adrenaline zijn de stresshormonen waar we het normaal gesproken over hebben. En ik kan me nog herinneren dat in de lessen er ooit gezegd werd van de kraamtranen.
Tranen. Ja.
Zijn een manier van het lichaam om prolactine kwijt te raken.
Ja, ja, ja. En als je dat niet hebt gehad, dan kan dat uiteindelijk weer ervoor zorgen dat je weer in een depressie raakt.
Nou,
ja.
Precies. En iedereen die ooit in een discussie of in een ruzie met een vrouw is terechtgekomen, vrouwen, als je een ruzie hebt, die gaan vaak huilen. En die voelen dat als zwakheid.
Ja.
Maar dat is een manier om het stresshormoon kwijt te raken.
Ja, klopt. Ja.
Ja, vind ik geniale verhalen over hoe dat het lichaam werkt.
Is ook zo. En het is ook wel grappig dat mannen dus... vrouwen kunnen natuurlijk al heel snel bij een vriendin of bij iemand zien van, oh, dat is een emotie, daar gebeurt iets in die ogen. Ja. Maar mannen kunnen dat iets minder snel signaleren. Dus die hebben vaak ook die tranen echt nodig om die emotie een plekje te geven.
Ja, ik zeg wel eens, je moet het gewoon rechtstreeks vertellen hoe dat is. Ik ben niet zo goed in raden.
Nee, maar jij bent natuurlijk al een gevoelige man. En je werkt met mensen, dus je kan mensen al beter lezen. Mm-hmm. Maar weet je hoeveel mannen dat je echt de tranen in je ogen moeten hebben? En dan, huil je? Ja. En dat is echt het verschil, ook een beetje intuïtie en het verschil in de gevoeligheid tussen mannen en vrouwen. En natuurlijk is dat heel generaliserend, want je hebt mannen zoals jullie die daar wel naar kijken. Maar ja, nee, vrouwen, het lucht ook ontzettend op. En precies wat jij zegt, het is ook echt belangrijk om die kraamtranen te hebben. Want die depressie kan eigenlijk bijna een soort van naar binnen slaan. En dan kun je bijvoorbeeld een postnatale depressie krijgen. Ja. En er zijn ook middeltjes voor die dus, dat kun je niet, ik bedoel niet iets dat je zomaar naar de apotheek moet rennen, maar er zijn wel kruiden die dat wel een beetje kunnen stimuleren om uiteindelijk toch die kraamtranen er misschien wat later nog uit te kunnen huilen.
Nou ja, ik begreep ook kijken naar een film waar je bijvoorbeeld van zou kunnen gaan huilen. Ja, of zelfs het snijden van een ui kan al helpen om die prolactine kwijt te raken.
Ja. Hm. Oh, dat is snijden van een ui, dat wist ik niet. Maar dat kan ik me zomaar voorstellen. Ja. Ja, ja, ja.
Dus je hoeft niet eens naar de kruidwinkel.
Nee.
Je moet gewoon een ui snijden.
Ja.
Nou, en wat je zegt ook over mannen en gevoeligheid. Ik zat een aantal jaar geleden, overigens net nadat ik achter die maagontdekking kwam, zeg maar.
Ja.
Toen heb ik zelf een traject gevolgd. En toen heb ik deelgenomen in een online cursus voor mannen. The Wake Up Warrior.
Oh, klinkt veelbelovend.
Garrett.
Van Garrett J. White. Ja. En Hij beschrijft eigenlijk van na de industriële revolutie heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk het gezin, de hoekstenen van de samenleving, dat dat eigenlijk uit elkaar is getrokken, waarbij de man naar zijn werk ging en niet meer in en rondom het huis werkte. En zijn kinderen leerden te werken en connectie en binding had met het gezin en met zijn vrouw. En dat daar ook een stukje distanciering van mannen van gevoel weg is gegaan. En dat helpt natuurlijk ook niet om een vrouw te begrijpen.
Nee.
En dus het zou wel interessant zijn dat mannen, dat het weer meer normaal wordt, dat een man ook gewoon dat mag. Want het maatschappelijk beeld is natuurlijk wel een beetje dat mannen dat niet zouden mogen uiten. Dat is niet stoer dat je natuurlijk als man...
Nee, maar ik denk dat dat wel heel erg aan het veranderen is. Wat ik ook heel grappig vind is dat ik geef best wel wat trainingen voor bedrijven ook. En dat gaat dan met name ook over de cyclus, hè, over het begrijpen van de cyclus. Wat gebeurt er nou in de gedurende die 4 weken? Hè? En hoe is de vrouw de ene week iets anders dan de andere week? En je ziet toch ook dat best wel grote bedrijven, zoals een Google en zo, weet je, die daar besteden daar wel aandacht aan. En ook mannen vinden dat dus interessant. Dus het is echt wel grappig dat ik merkte dat mannen zoiets hadden van, oh, dit is niet haar goede week, hè. Dan, ik loop er nu maar eventjes met een bocht omheen. Maar als je dat weet en je bent je er bewust van, dan kan je daar natuurlijk ook gewoon een beetje rekening mee houden. En dan voelt de vrouw zich ook weer meer begrepen.
Maar het is niet handig als mannen zeggen van, oh, is het die week weer?
Nee, oké. Okay, maar dat valt ook nog wel mee. Want het is
dat beter dan niks.
Het is beter dan niks. Dat, weet je, ja. En er zijn misschien momenten net de paar dagen voordat je ongesteld wordt, dat een vrouw denkt, nu wil ik scheiden of nu wil ik verhuizen of whatever. Dan zeg ik ook, neem me gewoon even niet zo serieus. Daarna is het echt, dan komt ze gewoon weer terug en is het gewoon weer de vrouw die je kent. Maar dat gebeurt, zeker als je leefstijl niet op orde is en je bijvoorbeeld je lever heeft een beetje moeite met ontgiften, het gaat niet zo goed in de darmen, het microbioom. Het heeft allemaal invloed op de hormoonhuishouding. Dus als jij, ik had laatst ook een vrouw die volgde mijn online programma en het ging hartstikke goed. En ze zegt, ik snap er niks van. Ik ging zo goed. Nu ben ik op vakantie geweest. En nu heb ik in één keer PMS. Dus nou, ik zeg dan, oké, maar wat, ja, nou, ik ben toch op vakantie geweest. Ik heb toch juist heel erg ontspannen. Ik zeg, maar wat, heb je wijn gedronken? Ja. Nou, ik heb inderdaad wel elke dag een wijntje gedronken. Ik zeg, heb je gluten gegeten? Ja, ik heb toch inderdaad wel gluten gegeten. Nou, zo kwam er nog een heel rijtje. Ja. Ik zeg, tuurlijk. Die lever en die darmen zijn zo ontzettend belangrijk om het elimineren van die hormonen. Weet je, als oestrogenen niet goed worden verwerkt, worden ze weer heropgenomen. Creëert weer oestrogeendominantie. En dat creëert PMS. Dus voeding en leefstijl, wat je in je mond stopt, blijft toch echt een van de belangrijkste dingen om die hormonen een beetje te ondersteunen.
Kan je eens beschrijven hoe dat de verschillende fases van een menstruatie lopen? Ja. En in de eerste 14 dagen van de menstruatiecyclus heb je natuurlijk een andere oestrogeenbalans als in de andere 14 dagen.
Ja.
Het is zelfs zo dat het niet eens dezelfde soort oestrogeen is, zeg maar.
Nee.
En iedere week in jouw menstruele cyclus, of in de menstruele cyclus van een vrouw, heeft specifieke kenmerken.
Ja.
Kan je daar eens wat over vertellen?
Nou, als een vrouw dus een natuurlijke cyclus heeft, hè, dus ik heb het nu niet over de vrouwen die aan de pil zijn of een Mirena-spiraal hebben, maar als een vrouw of een jonge meisje een natuurlijke cyclus hebben, bij jonge meisjes moet ik er wel bij zeggen dat als een meisje rond 13 zeg maar gaat menstrueren, dan is nog niet meteen die hele cyclus op gang. Dus dan hebben ze vaak nog geen eisprong en dan zie je dus dat die meisjes zo 13 tot 15 hele heftige menstruaties hebben.
En dan gaan ze naar de huisarts.
En dan krijgen ze de pil.
Ja.
En dan is eigenlijk die HPG-as, die geslachtsklier-as en die hele ontwikkeling is gewoon eigenlijk nog helemaal niet volledig ontwikkeld. Dus dat wil ik er altijd wel bij zeggen. Laat die meisjes eerst eens even 2 jaar, hoe vervelend ook, maar laat dat lichaam gewoon even het werk doen. Wilde je iets zeggen?
Nou ja, het grappige is dat als je gaat kijken vanuit de osteopathie, wij dat ook heel vaak zien. Dat is de periode waarin de mobiliteit van de baarmoeder, dus de bewegelijkheid van de baarmoeder ten opzichte van de omliggende organen en weefsels, eigenlijk gevormd wordt. En het te vroeg daarin starten met de pil, beperkt de mobiliteit van je baarmoeder.
Ja.
En als je dan later een zwangerschap krijgt, dan kan het zo zijn dat de mobiliteit van de baarmoeder dusdanig beperkt is. Dat je bijvoorbeeld veel meer oxytocine moet maken om die banden te verslappen. Ja. Waardoor mensen bekkeninstabiliteit krijgen. Maar dat begint dus bij de pil die je kreeg toen je al 12 jaar oud was en 3 keer menstruatie had gehad die pijnlijk was.
Ja, en dat niet alleen, hè? Want ik ben natuurlijk geen voorstander van de pil. Maar ik snap best wel dat er sommige mensen heel veel baat hebben.
Als een functie.
Als een functie. En er zijn er mensen ook, weet je, die gewoon echt heel veel hormonale. Dus vooral zeg maar mentaal voelen van, nou, ik ben gewoon beter met de pil. Nou, dan zou ik zeggen, doe dat vooral. Mm-hmm. Maar ik zou niet aanraden om te lang aan de pil te gaan. Maar dat terzijde. Dus de vruchtbare jaren, hè, de vruchtbare vrouwen die gewoon een natuurlijke cyclus hebben, die maken 4 fases eigenlijk mee. En we kennen allemaal de menstruatiefase. Daar denken mensen vaak van nou, dat is de fase dat je niet heel lekker voelt. Maar eigenlijk hebben we het al over de fase ervoor, hè, de derde week, waarbij je ziet dat heel veel vrouwen daar de meeste klachten al eigenlijk krijgen.
En welke klachten denk je dan aan?
Dan denk je aan mood swings. Dus echt de ene dag super blij en de andere dag denk je, jezus, hoe kan het nou? Gisteren was ik super blij en nu ben ik zo chagrijnig. En vermoeidheid, opgeblazen buik, opgeblazen gevoel, hoofdpijn, migraineklachten, maar ook wel depressiviteit. Weet je, je ziet, dus even om te beginnen bij de week 1, is zeg maar de eerste startdatum van je, de dag van de eerste dag van je menstruatie. Dat tellen we als week 1 en dat is eigenlijk de menstruatieweek. Als je eenmaal ongesteld bent, dan ja,
de wereld er anders uit.
Dan ja, maar als je net daarvoor wel, maar als je het eenmaal bent en dag 2 en 3, dan voel je langzaam die wolk een beetje uit je hoofd verdwijnen, zeg maar. Nou, en dan zie je dus dat vrouwen zo gedurende die eind van die week dat ze denken, oh, nu ben ik er wel weer. Nou, dan gaat die follikel rijpen, zeg maar, en dan richting die ovulatie, dan zie je dat vrouwen die eigenlijk die 10 dagen zeg maar echt wel op hun best zijn, hè, in die folliculaire fase. En dat zijn dus is dus de fase dat je meer oestrogeen aanmaakt, dat je testosteron op een bepaald moment een aantal dagen wat hoger is, wat natuurlijk een functie heeft, want ja, voortplanten is natuurlijk wel heel erg belangrijk, genen doorgeven, dus het lichaam wil ook testosteron aanmaken om ervoor te zorgen dat het libido een beetje omhoog gaat. En
dat zorgt voor glanzend haar en dat je er
onder andere. Dus de natuur is net zoals als bij dieren werkt. We zien het alleen zelf niet zo, maar dat zijn wel de dagen dat een vrouw in de spiegel kijkt en denkt: oh, ik zie er eigenlijk best wel goed uit vandaag. Want mijn haar glanst wat meer, mijn ogen, mijn lippen lijken wel wat voller, mijn huid voelt wat voller, je gezicht oogt zelfs wat symmetrischer. En je ziet pas eigenlijk als je richting die menstruatie gaat, dat je denkt, oh ja, die foto van 2 weken geleden zag er echt beter uit. Dat doet de natuur. Hè? Ja. Dat is zo mooi gegeven eigenlijk. Dus, en dit zijn ook de fases, zeg ik ook tegen vrouwen. Plan dan de dingen die belangrijk zijn voor jou. Bijvoorbeeld als je een feest wil geven of je hebt een presentatie op je werk of iets wat belangrijk is en je hebt je energie en ook je cognitieve functies. Hè? Want oestrogeen is heel erg belangrijk voor je geheugen, voor je concentratie. En ook om je blij te voelen. Plan dat dan. En je ziet gewoon na die ijsprong dat veel vrouwen dan daar wel iets van merken. Het hoeft niet zo groot te zijn, de stap. Maar veel vrouwen ervaren wel van, nou, zo een paar dagen daarna, dan voel ik wel dat mijn energie een beetje wegzakt. Dat ik me wat downer voel. Libido daalt dan ook. Hè? Dat je denkt, hoe kon het nou, vorige week had ik nog zoveel zin in seks en nu niet meer. Ja, dit hoort erbij. Want op een moment als het eitje vrijkomt, zeg maar, dan komt er ook progesteron vrij. Hè? Het corpus luteum produceert progesteron. En dat maakt ons weer rustiger. Maar eigenlijk zou het ons ook heel tevreden moeten maken. Dat is de functie ook van progesteron. Hè? Dus dat het eitje zich goed kan innestelen. Ja. En dat we ons gewoon tevreden voelen.
En op dat moment wordt oestrogeen dus lager.
Dan wordt oestrogeen lager. Het keldert vaak wel even heel snel even na de ijsprong. Waardoor je die dip, die voelen, die ervaren vrouwen. Sommige vrouwen zijn gewoon heel gevoelig. Mm. En oestrogeen, bij de gemiddelde vrouw, daalt oestrogeen ongeveer 25%. Dus dat voel je wel in je brein. Hè? Dat voel je in je hoofd. Want oestrogeen is heel erg belangrijk voor de aanmaak van serotonine. Dus dat ervaar je wel. Nou ja, en als je dan richting die week voor die mensen, die menstruatieweek, dan moet die lever moet goed zijn werk doen om al die oestrogenen ook te verwerken. Dan is nog maar de vraag: heb je een ijsprong gehad? Heel veel vrouwen hebben door stress af en toe geen ijsprong meer. Geen ijsprong betekent een heel klein beetje progesteron, maar bijna geen progesteron. Nou, als je geen progesteron hebt, word je weer oestrogeen dominant. Mm. Maar krijg je dus ook klachten als slapeloosheid, depressieve gevoelens, je prikkelbaar, dat je onrustig voelt, dat stressgevoel. Ja, progesteron is een heel belangrijk hormoon. Het wordt niet voor niks zoveel aangemaakt als je zwanger bent. Omdat het ook het wil voorkomen dat jouw lichaam stress ervaart, zeg maar. Dus, want stress in een zwangerschap is natuurlijk funest voor het voortplantproces.
Voor de ontwikkeling van
en de ontwikkeling van de vrucht. Van de vrucht. Ja.
Wat ik zelf in de praktijk heel vaak hoor, is dat als vrouwen geconstateerd hebben dat er een vleesboom in de baarmoeder zit. Is dat ook oestrogeendominantie?
Ja, vaak wel, maar ook ontstekingsklachten. Dus ja.
Ik moet altijd lachen, want ik leg best heel vaak zo'n cyclus uit.
Mm-hmm.
En dan zeg ik heel vaak van, kijk, dat heel veel vrouwen menstruatieklachten hebben, dat zorgt ervoor dat het als gewoon wordt gezien. Maar het is niet normaal.
Nee.
En dan kijken ze me aan van, ja, maar jij bent een man. Wat weet jij dan ervan?
Ja. Nou ja, maar dat zeg ik ook altijd. Wij nemen klachten voor lief, die we echt niet voor lief hoeven te nemen. En ik meen het, tuurlijk mag jij je 1-2 dagen voordat je ongesteld wordt even denken, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Tuurlijk, dat heb ik ook wel eens hoor. En zeker als je dan een paar feestjes hebt gehad en je hebt een wijntje gedronken, je hebt even wat meer stress gehad of whatever, of wat slechtere nachten. Tuurlijk heb ik dan ook wel eens even dat ik denk, nou, ik voel het nu wel aankomen. Hè? Dat is normaal. Dat mag erbij horen. Maar niet 2 weken je goed voelen en 2 weken slecht. En dat heb ik vroeger ook gehad. En ik ben, godzijdank, heb ik dat niet meer.
Nou, het is wel mooi als jij op die manier inzicht geeft in hoe die cyclus, wat het voor functie heeft.
Ja.
Dan wordt het ook veel makkelijker om te begrijpen voor een vrouw in welke fase ze wat kunnen doen.
Precies, en ook dat ze wat liever voor zichzelf mogen zijn. Want ik zeg al zou je alleen maar dat snappen, dat het normaal is, dat je niet zoals een man eigenlijk bijna elke dag een
simpel,
beetje hetzelfde bent. Ja,
het 24-uursritme.
Ja, het 24-uursritme, dat heeft de vrouw nou eenmaal niet. Wij hebben gewoon rekening te houden met een maandritme.
Naast een 24 uur.
Naast een 24, tuurlijk, of course. Maar, ja, weet je, maar dat ook nog eens, hè? Dus we hebben vrouwen hebben het gewoon best wel pittig soms. Ja.
Wij ontkennen dat niet.
Dat is waarom vrouwen dan Ferrari's zijn.
Nou, precies.
Ja.
En dat is ook een mooie auto dan een Fiat Panda.
Vind ik ook.
Ja. Tenminste. Ja.
Depends on what you want.
Nee, ja, dat ook. Nee, weet je, het is heel interessant. En ik vind het is gewoon mijn missie om vrouwen daarbij te helpen. Maar ook om juist dit soort. Ook, weet je, ik ben nu, wat ik zei, een programma aan het maken voor de vrouwen 40, 60 jaar. Ook omdat er zoveel onwetendheid is over de perimenopauze. Wat gaat er nou hormonaal veranderen? Wat gebeurt er nou? Waardoor worden we bijvoorbeeld in 1 keer zwaarder? Hoe kan het nou? Terwijl vrouwen gaan alleen maar minder eten, gaan meer sporten. Maar Je oestrogeen is heel erg belangrijk ook voor je insulinegevoeligheid. Dus we worden, naarmate we ouder worden, worden we wat insulineresistenter.
En
dus,
heeft dat een functie?
Het heeft zeker een functie, want uiteindelijk wil het lichaam wil ook wat meer vetweefsel creëren, omdat daar kunnen we weer oestrogenen uitmaken. En oestrogenen zijn weer ontzettend belangrijk voor natuurlijk onze botten, hè, want zijn onze botten broos, is onze overlevingskans natuurlijk ook minder, maar ook onze cognitieve functies.
Ja.
Dus het lichaam zal altijd iets doen om jezelf te beschermen. En daarom zeg ik ook tegen deze vrouwen, 10 kilo snap ik dat je denkt, nou, die vind ik te veel. Maar 3-4 kilo, omarm die alsjeblieft. Hoe moeilijk je het ook vindt, heb niet de ambitie om weer in die trouwjurk van 25 jaar geleden te passen. Want je lichaam heeft het nodig.
En die vent past ook niet meer in zijn trouwpak. Dus
daarom.
Ja, en ik heb in de opleiding PNI heb ik begrepen dat ook het bereiken van de overgang eigenlijk niet echt een functie heeft in die zin.
Er zijn de meningen over verdeeld.
Ja, nee, maar daarom zeg ik ook. Dat is wat ik heb.
Wat heb je dan? Waarom heeft zou dat geen functie mogen hebben dan?
Nou, er werd zo gezegd van, oké, dat is natuurlijk een belangrijke rol voor progesteron ook weggelegd. Dat er dan niet meer is.
Ja.
En wij zouden dat misschien bereiken dat punt, omdat we ook ouder worden dan dat we ooit werden.
Dat is denk ik ook de hele.
En er zou geen, zoals veel andere. Aandoeningen, ziektes en signalen van het lichaam een functie hebben en zelfs een voordeel hebben, zou de overgang dat niet hebben, een voordeel.
Nou, het heeft misschien iets met wijsheid te maken of zo.
Het is ook meer om het op tafel te leggen.
Ik weet het ook niet wat de functie is. Het is inderdaad, we worden ouder dan dan misschien de natuur bedoeld had. I don't know.
Nou, dat is altijd de vraag, hè? Want er wordt altijd gezegd van ja, vroeger werden we gemiddeld 35, maar daar moeten we altijd in rekenschap nemen dat heel veel kinderen voor hun eerste levensjaar al overleden.
Ja, ja.
En als je er twee hebt van 70 en er zijn er drie die onder een jaar overlijden, ja, dan gaat het gemiddelde wel heel erg hard naar beneden natuurlijk. Ik heb altijd begrepen dat een van de functies van de overgang was dat je dus je eigen kinderen kunt helpen in hun gezin, mm-hmm. als grootmoeder, zeg maar. Dat is de zogenaamde grandmother hypothesis. Om dat gezin dan te ondersteunen. Maar ja, goed, kan ook zijn dat
ja, maar dat zeg ik,
pak.
Een stukje wijsheid, ja. Een stukje weer doorgeven van kennis, van levenservaring. En ik denk ook toch wel fysiek, het krijgen van kinderen op je 50ste... is natuurlijk best wel pittig.
Nou, het zal ook natuurlijk ook afhangen van hoe het dan verloopt. Want er werd zo gezegd van, kijk, als je dan echt daar serieus hinder van hebt, dan is er eigenlijk maar één oplossing. En dat is wel zorgen dat er toch weer een beetje progesteron komt.
Ja.
Door het van extern toe te dienen. Maar als het een andere functie eigenlijk heeft en je hebt er misschien niet zoveel last van, dus je ervaart het niet als een probleem, dan zou je het ook in je voordeel kunnen gebruiken.
Klopt.
Nou ja, het verhaal met progesteron en de afname daarvan en in hoeverre dat dan uiteindelijk voor een oestrogeendominantie zou kunnen zorgen met mm-hmm. alle klachten die daarbij horen. Ja. En even afgezien van de functie van de lever die de overbodige oestrogenen moet afbreken en dergelijke, zijn natuurlijk ook andere redenen waarom dat je meer oestrogeen aanmaakt. En zelfs als de hoeveelheid progesteron wel normaal is, mm-hmm. kun je toch oestrogeendominantie krijgen.
Ja. Nou ja, alleen dat ik xeno-oestrogenen, we hebben het natuurlijk constant ook onder invloed van dingen waar we eigenlijk weinig controle over hebben. Hè? Bestrijdingsmiddelen, wat we inademen, de luchtvervuiling, wat we op ons lichaam smeren. Gelukkig worden ook steeds meer vrouwen daar bewust van. Maar als je weet hoeveel xeno-oestrogenen wij, hè, dus oestrogenen die de receptoren bezetten van de oestrogenen, waardoor je oestrogeendominant kan worden. Ja, dat speelt een enorme rol.
En dan hebben we het over PCB's in plastic flesjes, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld.
BCP's, niet PCB's, BCP's. Soja.
Ja, soja. Wat in heel veel voeding gewoon verwerkt zit. Want dan denken vrouwen, ik eet geen soja, maar kijk maar eens even goed op de verpakking.
Ja, of vervang je melk niet voor sojamelk.
Ja.
Om maar eens wat te zeggen.
Of de sojaburger, of al die,
Beyond Meat.
Nou ja, voor de mensen die geen vlees meer willen eten, is dat wel vaak een keuze.
Ik vind dat ook een uitdaging, want mensen vragen natuurlijk wel mij, veganisme, wat vind je daarvan? Ja, ik heb daar natuurlijk wel mijn visie over. Maar ook vanuit de PNI denken wij daar iets anders over. Wel vanuit milieuoverweging zou ik zeggen, dat wil ik nooit meer, want ik hou van dieren. Ik zou nooit meer een dier willen eten. Maar ja, een eitje of misschien een beetje vis zou ik toch mensen wel aanraden. Je hoeft bij mij echt geen vlees te gaan eten. Maar al deze, ik eet wel af en toe vlees, maar dan eet ik wel echt kwalitatief goed vlees. Dus biologisch grasgevoerd. Daar geloof ik absoluut in.
En dat eiwitten hoeft niet 5 keer in de week, hè?
Nee, absoluut niet. Precies. Nee, en eiwitten. Het is nog steeds belangrijk om je eiwitpool gewoon goed hoog te houden en aan te vullen.
Nou ja,
en
een van de eiwitten, aminozuren die je uit vlees krijgt, ook wel wat uit vis, maar vooral uit vlees, is L-carnitine.
Ja.
En L-carnitine speelt een enorm belangrijke rol in de aanmaak van ATP.
Ja, in mitochondriën. Ja, absoluut. En dat niet alleen. Maar hoeveel vrouwen vinden het toch wel lastig dat de huid verouderd en rimpels krijgen. En op het moment dat je dus ook weinig eiwitten binnenkrijgt en dus weinig aminozuren, ja, dan heeft de huid ook de bouwstoffen niet om die goed te onderhouden. Dus ja, dat zijn toch allemaal wel dingen waar ik wel vrouwen bij help om de juiste keuzes te maken.
Ja, het leuke is dat eigenlijk is dat een afbraak van collageen.
Ja.
En mijn oma maakte iedere week zelfgemaakte soep. En
bottenbouillon.
Precies.
Oh, ja,
en die stond van vrijdagavond tot zondagmorgen stond die te trekken, zeg maar.
Geweldig.
Dat was de beste soep die je ooit gegeten
hebt. Ja.
En toen kregen we dus op natuurlijke wijze op die manier ook dat binnen in onze voeding. En nou ja, als je dan terug gaat kijken naar hoe dat onze grootouders aten, lokaal, seizoensgebonden, et cetera. En hoe dat er nu gegeten wordt, daar is een wereld van verschil. En toch wordt er altijd gewezen van, ja, maar die aten veel te veel vet. Nou, dat is maar de vraag of dat zo is.
Ja.
En nou ja, ik denk dat we daar een hele wereld te winnen hebben in het uitleggen hoe dat het komt dat het niet gaat zoals het zou moeten gaan.
Ik zou je heel eerlijk zeggen, ik volg een programma, een Amerikaans programma van hormoonexperts. Dat is dan voor therapeuten. En zij zijn echt van de spek en biefstuk als ontbijt. En dat ik denk, oh, dit kan ik mensen gewoon niet adviseren. Maar dit is echt een programma voor menopausale vrouwen. En die toch echt die koolhydraten willen beperken. En geloven in het eten van heel veel eiwitten. Ja, dat is gewoon een visie.
En het is ook een stukje cultureel bepaald. Want ik bedoel, ik heb 2,5 jaar in Amerika gewoond en gewerkt. En het is maar heel normaal om een breakfast met bacon en eggs te doen.
Ja, nou, maar eet jij een biefstuk als ontbijt? Dat zou ik dus niet doen.
Nou ja, ik heb wel eens ooit mensen aangeraden dat ik zeg van, ja, weet je, er is zoveel aan de hand. Ga nou eerst eens een maand carnivore eten. Ja. En dan eet je alleen maar vlees, vis, eieren. That's it.
Ja.
Spectaculair beter.
Ja, ja.
Want aminozuurpool gevuld, tekorten aangevuld aan aminozuren. Ja, echt enorme
maar wel, verbeteringen. Voor mij is het dan wel belangrijk, zeg ik wel, ga echt voor kwalitatief. Als je dan vlees eet, grasgevoer, weet je, ik ben natuurlijk echt een dierenvriend, dus ik kan me helemaal voorstellen dat mensen zich zoiets hebben van, ja, maar wil het gewoon niet
dieren
meer.
Dieren overlijden ook gewoon in de natuur.
In
hè?
De natuur, precies, ja. Maar in ieder geval, dus die programma's, die leermeesters voor mij, die zijn dan weer een beetje heel extreem en ik probeer daar dan weer een beetje nuance in te vinden.
Ja.
Maar het aanvullen van eiwit is gewoon wel echt heel erg belangrijk.
Ja, en mensen denken bij het eten van vlees ook vaak aan het stukje wat je in de supermarkt het meeste ziet liggen, maar
kip.
Ja, nou ja, en
plofkip.
De spier van een rund, zeg maar, het spiergedeelte te eten, maar wij hebben natuurlijk inmiddels ook heel
Nose
veel
to tail.
Ja, je moet natuurlijk als je de organen opeet, daar
het
zitten eigenlijk de grootste hoeveelheden aan nutriënten in.
Dit gesprek gaat gewoon een hele andere kant op, joh.
Dat is altijd zo leuk.
Ja.
En als je de lever eet van dieren, daar zit mega veel vitamine C in. En dan heb je helemaal geen groente en fruit nodig.
Nou, ik was vorig jaar in Frankrijk en daar ligt gewoon op vakantie. En daar ligt in de supermarkt liggen gewoon niertjes, hart, lever.
Dat is ook een andere cultuur.
Ja, dat zie je hier in de supermarkt echt niet liggen.
Nee. Mensen gaan gillen de
supermarkt.
Ik moet
zeggen, ik ben er zelf ook niet zo heel erg van.
Ja,
hoor,
ik
zeg
ook niet hoor. Ik bedoel, maar, ik kan echt geen lever eten.
Nee. Maar dat terzijde, maar iets meer eiwitten aanvullen, dat zou zeker. En zeker voor vrouwen, menopausale vrouwen, die echt voor die insulinegevoeligheid, die toch wel richting die insulineresistentie zijn, die dus niet meer kunnen afvallen. Ja, die kunnen dus wel heel erg opknappen als ze dus anders gaan eten. En dus minder koolhydraten. En natuurlijk wel een beetje koolhydraten, want die schildklier heeft ook weer een beetje koolhydraten nodig om goed te kunnen functioneren. Dat kan natuurlijk ook een reden zijn waarom je niet kan afvallen. Dus dat is wel belangrijk om al die symptomen goed in kaart te brengen. En soms wat testen te doen om eens te kijken, waar zit het hem nou bij mij?
Ja.
En als je zegt van testen, wat denk je dan aan?
Ik zou persoonlijk altijd een cortisolmeting doen. Het is gewoon leuk
een speekseltest
op meerdere momenten per dag. Het is gewoon leuk om eens te weten wat gebeurt er nou in mijn lijf. Maar wel op een normale dag. Dus niet op een dag dat je alleen maar aan het rennen en aan het racen bent. Gewoon op een normale dag. En dan kun je ook zien, heb ik een dip in de middag? Mijn cortisol die is daar bijvoorbeeld extreem laag. Nou, dan weet je, dan zegt dat al best wel veel over of je misschien randje burn-out zit. Of dat je misschien hebt gehad en herstellende bent. Dus dat kan best wel al wat aangeven. Of dat je cortisol bijvoorbeeld in de avond heel hoog is en dat je dus daardoor slaapproblemen hebt. Ja, dan meters weten. En dat is gewoon handig om te hebben. Ik zou een schildkliertest altijd doen, maar dan persoonlijk wel ook je T3, je T4 meten en je RT3 eventueel, als je dat zou willen. Gewoon eens om wat meer inzicht te krijgen. Want weet je, een TSH van die binnen de norm valt van 3,8 of 4,2
zegt niks over de functie
en zegt ook niks over hoe slecht jij je misschien wel kunt voelen. Snap je? Dus dat zijn dingen, daar zou ik zeker altijd wel even naar kijken.
Ik heb ooit een arts voor fertiliteit in mijn praktijk gehad. En ik ben redelijk nieuwsgierig, zoals je weet.
Ja.
En je had ook hormonale klachten. En maar de schildklier was in orde, want TSH was goed en vrij T4 was goed. En toen, en dit is echt al 8-9 jaar geleden, en dus misschien wel langer geleden, maar goed, maakt niet uit. En die zei, en toen zei ik van ja, maar weet je dan je vrije T3? Want T4 moet omgezet worden in T3.
Ja.
En het feit dat je T4 en je TSH, dan weet je dat die feedback loop goed werkt, maar dan weet je nog steeds niet wat er in je lichaam gebeurt. Ik zeg, en dan kan ook nog T4 omgezet worden in RT3, waarmee je eigenlijk je schildklierhormoonreceptoren blokkeert voor de functie van het schildklierhormoon.
Ja.
Had ze nog nooit van gehoord van RT3? fertiliteitsarts. Ik ben gewoon van verbazing bijna achterover gevallen.
En de leverfunctie, want het moet toch al omgezet worden in de lever. Dus als die lever ook niet goed functioneert, of je hebt bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer gehad, of dat soort dingen die allemaal wel impact kunnen hebben, ja, dan heeft dat ook weer invloed op jouw schildklier.
Nou, het leukste is gewoon om dat puzzeltje te leggen.
Ja, heerlijk. Ja, dat vind ik ook het leukste. Ja, ja. 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 En wat zijn bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwen die gewoon eigenlijk waar die cyclus maar niet op gang komt, maar bijvoorbeeld geen PCOS hebben. En dan zie je dus, dat heb ik al best wel vaak ervaren, dat vrouwen dan toch ooit een hoofdtrauma hebben gehad. Dus dat ze toch een keer zijn gevallen, vroeger heel hard, of een ongeluk hebben gehad, een whiplash hebben gehad. En ja, dat toch ervoor gezorgd heeft dat die HPG als ergens daar verstoord is.
Toch een dominantie naar de hersenen toe, ook van de energie toe.
Ja. Ik neem aan dat jullie dat ook ervaren.
Ja, absoluut.
Want kan het wel plaats zijn dat je dat zo ziet. Ja.
Nou ja, je krijgt bij zo'n trauma natuurlijk dat gliacellen die normaal gesproken voor voeding en bescherming van zenuwcellen moeten zorgen.
Die gaan ontsteken.
Dat worden immuuncellen. Ja. En die stelen dan als het ware zelfs de energie van de neuronen. Dus ja, de prikkeloverdracht wordt gewoon een stuk minder. Ja. Dus het is heel erg logisch dat gebeurt.
Ja.
En het is natuurlijk een vorm van stress ook wederom.
Ja, precies. Low-grade inflammation in de kop.
In het hoofd, ja. En dan vraag ik dus, en dan hebben ze ineens iets van, ja, verrek, ik heb dat meegemaakt. Nou, en dan kun je daaraan gaan werken met elkaar.
Ja. Als we nog eens over oestrogeendominantie hebben, want alle vrouwen hebben ook testosteron nodig om...
Uit testosteron wordt oestrogeen gemaakt.
Precies.
Dus dat is gewoon de bron. Ja.
En het enzym wat dat doet, dat is aromatase. Ja. En aromatase is heel erg gevoelig voor insulineresistentie.
Ja.
Want hoe insulineresistenter je bent, hoe meer aromatase je hebt.
Ja. Ja.
Nou ja, dat dus.
Ja. Nee, ja. Nou ja, het is ook ligt ook een beetje aan je constitutie, denk ik. Ik bedoel, het is niet... Er zijn gewoon vrouwen die zijn geboren met een iets meer testosteron dominanter dan een oestrogeen dominante vrouw. Ja.
Ik moet ergens aan denken, maar dat ga ik niet zeggen. Dat is slecht.
Nee, maar ja, die zeiden nou eenmaal, dus dat speelt natuurlijk ook mee. Maar testosteron speelt zeker wel een belangrijke rol. En je kunt ook met bijvoorbeeld wat adaptogenen en wat kruiden kun je die aromatase natuurlijk een beetje sturen en remmen.
Ja.
Hè?
Ja, het zijn interessante dingen, maar we zitten dus vandaag echt behoorlijk diep in de fysiologie van hoe inderdaad. Dat werkt. En ik denk dat ik een hoop heb geleerd. We zitten inmiddels bijna op een uur.
Ja.
Zo snel gaat de tijd.
Ja, nou leuk. Ja, wij kunnen daar wel uren nog over praten, toch?
Nou, misschien moeten we
gaan
dat
we het nog een keertje doen.
Precies, ja. Dan moeten we dat nog maar een keer afspreken. Maar ik denk dat we voor deze keer wel genoeg informatie hebben staan.
Ja,
ja, was leuk. En... ja, tijd voor de vaste prik, hè?
Oh, en wat is dat?
Dat is de uitsmijter van de week, of de quote van de week. En ik heb er eentje gevonden van Nelson Mandela. En die vertelt dat education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So, let's change the world.
Ja, nou, dat prachtig. Ik probeer ook, zeg maar, mijn kennis, dat zie ik ook als mijn plicht. Ik ben verslaafd aan het opdoen van kennis. Dat vind ik superleuk.
Herkenbaar.
En ja, dat jullie net zo. En ik vind het gewoon, ik denk dat ik op mijn manier de boodschap kan overbrengen naar mijn doelgroep dan. Want het geldt absoluut niet voor iedereen die dat ze het ook begrijpen.
Mm-hmm.
En als je het begrijpt, dan kan je pas iets veranderen. En
we hebben, had je vergeten, de banners. Je gaat het pas zien als je het doorhebt.
Maar dat is ook zo. En daarom geloof ik ook nooit in concurrentie. Want je kan ook... Ik kan een boodschap vertellen waarvan je denkt... Nou, ik snap helemaal niet waar ze het over heeft. En iemand anders kan je zeggen dat je denkt... Nou, nu snap ik het. En andersom ook.
Ja.
Dus je kiest je eigen doelgroep... omdat jij de taal spreekt van jouw doelgroep.
Exactly. Mooie afsluiting.
Ja.
Dankjewel. Leuk dat je
jullie bedankt.
Dat je er te gast... Nou ja, we zijn eigenlijk bij jou te gast... maar jij bent de gast in de podcast.
Ja, gezellig dat jullie hier zijn.
En wij? Over 2 weken...
Over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Tot dan.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.